Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. Gemeente, wij willen deze middag luisteren naar de geschiedenis waar de Heere Jezus een man met een verschrompelde hand geneest. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, het huis van de Heere. Laten we met het oog daarop zingen uit Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Laten wij een aansluiting op de geloofsbelijdenis opnieuw zingen uit deze psalm, maar dan het tweede vers. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Psalm 84, vers 2. Doen wij ook deze middag belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden van de 12 artikelen. En daar belijden wij met mond en hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Laten wij bidden. Ja, Heere, zelfs vindt de mus een huis. Dat hebben we zojuist gezongen. En we hebben ook gezongen die woorden. Hoe vol heil genot het is bij u, o Heere der legerscharen God. Uw huis en tempel zangen. En Heere, daar mogen we vanmiddag weer zijn. In de beschutting van dit kerkgebouw. U geeft ons de rust en de stilte om hier samen te komen. Voor de tweede maal op deze zondag. Wat een genade en wat een trouw van u. Want u bent het, Heere, die ervoor gezorgd hebt dat alles in gereedheid werd gebracht. Dat de deuren van dit bedehuis werden geopend. Dat de dienst is voorbereid. En wij bidden u, wees u zelf in ons midden. Op deze avond, dat we een dienst uit uw hand mogen ontvangen. Heere, waarin de schriften werkelijk open zullen gaan. Waarin uw woord mag worden uitgelegd. En waarin die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid mag worden verkondigd. En Heere, dan bidden wij ook om rust en stilte in ons hart. Want onze harten, Heere, kunnen zo onrustig zijn. De storm die buiten loeit, kan zomaar in ons hart ook aanwezig zijn. De stormen van het leven. De zorgen, de moeite die we met ons meedragen. Bij het ouder worden. De zorgen om onze kinderen. Of onze kleinkinderen. Om ons werk misschien wel. Spanningen binnen het gezin of het huwelijk. Of als we jong zijn. Heer, wat een vragen kunnen er ook dan niet op ons afkomen. Wat is nu waarheid? En wat betekent dat dienen van u nu voor mij? Stormen, heren, die ons hart kunnen beroeren, omdat we de weg die u met ons gaat niet begrijpen. Heren, we komen tot u. En we bidden, wilt u de storm tot bedaren brengen? Dat we de rust mogen vinden aan uw voeten. U, Heere Jezus, die ook toch zelf naar gewoonte opging naar de synagoge. Want daar werden de schriften geopend. Heere, laat het zo mogen zijn. Dat uw Heilige Geest in ons midden is. En dat we in deze dienst niemand anders zullen zien. Dan u, Heere Jezus, alleen. U kent ons veel beter dan dat we elkaar kennen. En u weet precies wat een ieder van ons nodig hebt. Heere, versterk ons dan. En ga ons voor, ook in deze dienst. Stuur de boze weg, de duivel, geef hem geen kans. En laat de eer van uw naam overblijven. Hoor ons, in Jezus' naam. Amen. Wij openen het woord van God, gemeente, in het Nieuwe Testament. En we doen dat in het Evangelie van Marcus. En ik wil daaruit met u lezen uit het tweede hoofdstuk, de versen 23 tot en met het derde hoofdstuk, vers 6. En vervolgens lezen we nog een aantal versen uit Marcus 14. We letten vooral op het Leidens-evangelie wat tot ons komt uit het gedeelte uit Marcus 3. Dat zal centraal staan in de preek. Dus Marcus 2 vanaf vers 23, daar komt het woord van God tot ons. En het gebeurde dat hij, Jezus, op een sabbat door de korenvelden ging en zijn discipelen begonnen onder het lopen aren te plukken. En de fariseeën zeiden tegen hem, zie, waarom doen zij op de sabbat iets wat niet geoorloofd is? En hij zei tegen hen, hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij in nood verkeerde en hij honger had? En zij die bij hem waren, hoe hij het huis van God binnengegaan is ten tijde van Abjatar, de hoge priester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand mag eten behalve de priesters, en ze ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren. En hij zei tegen hen, de Sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de Sabbat. Daarom de Zoon des Mensen is Heere, ook van de Sabbat. En hij kwam opnieuw in de synagoge en er was daar iemand die een verschrompelde hand had. En ze letten scherp op hem, om te zien of hij hem op de Sabbat genezen zou, opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. En hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had, sta op en ga in het midden staan. En hij zei tegen hen, is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen. En nadat hij hen rondom toornig aangekeken had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit. En zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. En toen de fariseeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen hem, hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Vervolgens lezen we Marcus 14 vanaf vers 55. Marcus 14 vanaf vers 55, waar Jezus voor het Sanhedrin staat. En de overpriesters en heel de raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om hem te kunnen doden, maar vonden die niet. Want velen legden een vals getuigenis tegen hem af, maar de getuigenissen waren niet eensluidend. Toen stonden er enigen op en legden een vals getuigenis tegen hem af en zeiden, wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in 3 dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen. En ook zo was hun getuigenis niet eensluidend. En de hoge priester die in het midden opstond, vroeg Jezus, antwoordt u niets? Wat getuigen deze mensen tegen u? Maar hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem, bent u de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zei, ik ben het. En u zult de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, waar hebben wij nog getuigen voor nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw mening? En zij allen oordeelden over hem dat hij schuldig was en de dood verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen en zijn gezicht te bedekken en hem met vuisten te slaan en tegen hem te zeggen, profeteer. En de dienaars gaven hem slagen in het gezicht. Tot zover onze schriftlezing. Het tekstgedeelte voor de preek is dus Marcus 3, vers 1 tot en met 6. En we luisteren daarnaar vooral vanuit het 6e vers. Ik zal dat vers nog een keer voorlezen. Marcus 3, vers 6. En toen de fariseeën weggegaan waren,
beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen hem hoe zij hem om zouden kunnen brengen. En als thema boven de preek heb ik geschreven: tegen Jezus. En we zouden er ook een vraagteken achter kunnen zetten. Tegen Jezus. Maar voordat wij daarbij stilstaan, krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. Eerste rondgang bestemd voor de diaconie. Tweede rondgang voor de kerkrentmeesters. En de derde rondgang voor het kerkgebouw. Van harte aanbevolen. En wij gaan in aansluiting daarop zingen, ter voorbereiding op de preek, Psalm 106. Het tweede, het derde en het vierde vers. Psalm 106, vers 2. Welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijd zijn wetten acht. En wat er verder volgt, de versen 2, 3 en 4 van Psalm 106.
Gemeente, zingen we straks in antwoord op de verkondiging uit Psalm 25, het derde en ook het vierde vers. En we doen dat met name vanwege deze woorden: milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Psalm 25, de versen 3 en 4. Tegen Jezus. Gemeente, voor wie bent u? En voor wie ben jij? Dat kunnen we ons wel eens afvragen, toch? Bijvoorbeeld als je met je sportclub een wedstrijd hebt, dan is de een voor de een en de ander is voor de ander. Voor de ene club en tegen de andere. En wanneer dat op een goede wijze gaat, sportief, dan is daar ook niks mis mee. Maar we weten ook dat dat soms wel eens hoog kan oplopen. Voor de een, tegen de ander. Dat kan ongezonde verhoudingen aannemen. En jongens en meisjes, zou dat nu ook zo bij Jezus kunnen zijn? Kan dat ook zo bij God zijn? Als we eens kijken naar het leven van de Heere Jezus, wat zien we dan? Dan zien we mensen die zijn, zeg maar, voor Jezus. Ja, we zien ook mensen die zijn tegen hem. Wie zijn dan voor hem? Nou, zouden we zeggen, zijn discipelen, bijvoorbeeld. De mensen die genezen werden. Mensen die kwamen om zijn wonderen te bekijken. Zijn wonderen wilden zien. Die zijn reden wilden horen. Mensen voor Jezus. Mensen die hem volgen. Maar ook mensen tegen Jezus. Mensen die hem helemaal niet moeten. Daar horen wij vandaag van. Van fariseeën die overleggen met de Herodianen hoe zij Jezus kunnen ombrengen. Dat staat in onze tekst. Ze willen hem doden. Samen tegen Jezus. Synagoge en overheid. Hand in hand tegen Jezus. Ja, hoe is dat trouwens bij ons? Bij u en bij jou en bij mij. Als die vraag ons nu gesteld wordt, en hij wordt toch gesteld vanavond, vanmiddag, zijn we nou voor Jezus? Of bent u tegen hem? Ja, zegt iemand, wat is dat nou voor een vraag? Natuurlijk ben ik voor Jezus. Anders zou ik toch niet in de kerk komen? Dan was ik hier niet vanmiddag. En toch, gemeente, moeten we dat niet te snel zeggen. Want is het nu vanzelfsprekend om voor Jezus te zijn? U weet het wel, hè? Die ene man, die dacht ook dat hij voor Gods gemeente bezig was. En hij zat op zijn paard en hij was op weg naar Damascus. En hij dacht God een dienst te bewijzen. Maar Saulus werd uit het zadel gewipt, onderweg, stilgezet. En in plaats van een bestrijder, werd hij een vurig strijder voor Jezus. Van een tegenstander een voorstander geworden. Hoe is dat nou bij ons? Heeft de Heere het nou helemaal voor het zeggen in mijn leven? Laten wij ons door hem gezeggen. Of zegt u misschien, nou ja, ik heb natuurlijk, ik heb niks tegen hem. En ik heb hem ook nodig. Maar heeft hij het nu helemaal voor het zeggen? Of moet hij ons niet al te veel storen? Laten we eens kijken naar die geschiedenis die we gelezen hebben vanmiddag. En ik was vooral getroffen door twee woordjes uit onze tekst. Twee heel eenvoudige woordjes. Welke woordjes bedoel ik? Nou, deze woordjes. Tegen hem. Helemaal geen bijzondere woorden. Twee kleine woorden. Tegen hem. We lezen in onze tekst dat de Farizeeën en de Herodianen beraadslagen tegen Jezus. Dat staat er. En zo eenvoudig als het er staat, zo onthutsend is het ook. Tegen Jezus te zijn, ja, dat lazen we bij Jezus voor het Sanhedrin. Ze zochten getuigen tegen hem. Tegen Jezus te zijn, dat kan dus. Hij zegt het zelf. Wie niet voor mij is, die is tegen mij. Er is geen weg tussenin. Dat is een scherp woord van Jezus. Het is of voor hem, of tegen hem. En dat lezen we hier. Tegen hem, Farizeeën en Herodianen. Ze overleggen, ze beraadslagen. Hoe kunnen we Jezus ombrengen? Ja, Jezus moet gedood worden. Maar waarom dan? Ja, waarom eigenlijk? Wat heeft hij voor verkeerd gedaan? Waarom moet Jezus gedood worden? Ja, Jezus kwam in de synagoge. Op de Sabbat, net zoals wij elke zondag naar de kerk gaan. De gemeente komt samen en dan lezen we, dan is daar een man met een verschrompelde hand. Waarschijnlijk een vergroeide hand, een hand die hij niet kon gebruiken. En wat doet Jezus? Hij zegt tegen die man, ga eens in het midden staan. En alle mensen, ze zien hem staan. Wij zien hem als het ware ook staan vanmiddag. En ze houden de adem in. En Jezus zegt, strek uw hand uit. Die verschrompelde hand. En hij steekt hem uit. En zijn hand is genezen. Wat een wonder. Jezus geneest. Maar dan komt het. Die genezing. Dat is nu tegen het zere been van de Farizeeën. Ze zijn niet blij. Integendeel. Ze zien dit als de overtreding van de wet. Want volgens hun wetten mocht je alleen iemand in doodsgevaar helpen op de Sabbat. En Jezus die geneest een hand op de Sabbat. Ja, op de Sabbat, dat is hun probleem. En over die Sabbat hadden ze trouwens al eerder een aanvaring gehad met Jezus. Dat hebben we erbij gelezen, dat laatste stukje uit hoofdstuk 2. Daar waar het ging over het plukken van aren op de Sabbat door de discipelen. Waarom doen zij op de Sabbat iets wat niet geoorloofd is? Vragen ze aan Jezus. Ze storen zich eraan dat Jezus en zijn discipelen zich niet houden aan hun wetten. En Jezus zegt heel eenvoudig, de Sabbat is gemaakt ter wille van de mens. En niet de mens ter wille van de Sabbat. Hij keert zich tegen de door de Farizeeën erbij gemaakte wetten. Ja, die Farizeeën, die houden de Heer Jezus al langer in de gaten. Hoofdstuk 2 staat er vol van. Moet u maar eens lezen vanavond. Dan zien we dat er sprake is van een groeiend conflict tussen Jezus en de Farizeeën. Het gaat allereerst over een verlamde man En die fariseeën die overleggen dan in hun hart, staat er, en Jezus kent hun gedachten. Vervolgens gaat het over het eten met tollenaren en zondaren. En dat irriteert ze natuurlijk ook. En ze uiten hun klacht tegen de discipelen. En dan over het vasten. En vervolgens over dat arenplukken. Een groeiend conflict. En na die aanvaringen komt Jezus opnieuw in de synagoge. En gemeente, ik wil u meenemen naar die synagoge. Laten we nog eens goed kijken wat daar nu precies gebeurt. Want dat heeft ons veel te zeggen. Daar liggen lessen in, ook voor ons vandaag. Jezus komt in de synagoge. En dan is daar een man met een verschrompelde hand. En we zouden kunnen zeggen, daar komt de fariseeën nu best uit. Want ze denken bij zichzelf, het zal toch niet zo zijn dat Jezus zal genezen op de Sabbat. Ze zijn erop gespitst, wat gaat er gebeuren? Ja, ze letten scherp op hem, staat er in de tekst. En waarom? Waarom houden ze hem zo scherp in de gaten? Nou, het staat erbij, opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. Kijk, dat is wat ze willen. Jezus beschuldigen. Daar letten ze dus op, in de synagoge. We zouden zeggen in de kerk, nota bene, voor Gods aangezicht. Zij letten scherp op Jezus. Ja, toch kunnen we daar wel wat van leren, toch? Scherp letten op Jezus in de synagoge, in de kerk. Waar letten wij dan op? Let u dan ook scherp op Jezus? Want is hij het niet die centraal staat? Toch elke keer weer, elke kerkdienst, elke zondag. Bent u er als zijn naam wordt verkondigd? Letten we er scherp op wat hij tot ons te zeggen heeft als we thuis onze Bijbel lezen? Wat wil hij nu tot mij zeggen? Nee, op die manier letten de fariseeën niet op Jezus. Ze letten wel scherp op hem, maar met het doel om hem te beschuldigen. En daar staat die man met die verschrompelde hand in het midden. En Jezus stelt een vraag aan de fariseeën. Is het nou geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? En wat zeggen ze? Niets. Ze zwijgen. Ze hebben geen antwoord. Ze zijn verbitterd. Ze zijn boos. Hun harten verharden zich. En wat doet Jezus? Jezus geneest de hand van deze man. Want zo is Jezus. Hij is gekomen om te behouden. Dat is zijn doel. Hij is bewogen met mensen. En hij laat zich niets gelegen aan menselijke regels. Maar hij is gericht op de dingen van zijn Vader. Hij is gehoorzaam. Hij komt doen wat hij moet doen. Hij laat zich niet door een stelletje fariseeën imponeren. Maar zijn hart huilt om de verharding van hun harten. Want wat blijkt hier? De fariseeën, ze zijn tegen hem. En de fariseeën die handhaven zichzelf. Ze zijn voor zichzelf. En ze zijn tegen Jezus. Ja, dan gaat het over die fariseeën, maar herkent u er nou ook iets van, gemeente? Of niet? Als je kijkt naar je eigen hart. Dan kan het toch haast niet anders. Of dan moet je toch ook iets van tegenkomen. Ik bemerk dat wel. Dat je zo vaak gericht bent op je eigen eer. Dat je let op jezelf. Maar dan ben je in feite tegen Jezus. Of niet? Ja, dat is hoe ik van nature ben. Tegen hem. Tegen Jezus. Ja, natuurlijk. Hij mag me wel helpen. Ik heb hem wel nodig, maar... Maar hij moet het toch wel doen zoals ik het wil, of niet? Hij moet wel rekening houden met mijn regels. Toch die zelfhandhaving weer. En daar gaan ze dan, hè? Daar gaan ze, die fariseeën. Gekwetst en woedend lopen ze de synagoge uit. Want Jezus heeft zich tegen hun wetsregels gekeerd. Het is een climax in de confrontatie tussen de fariseeën en Jezus. Ze gaan weg, gemeente. Ze gaan weg bij Jezus vandaan. En dat is schokkend. Waarom? Ze zien niet in wie hij is. Of willen ze het niet inzien? Jezus' optreden heeft geen bekering tot gevolg. De fariseeën, ze blijken onbekeerlijk te zijn. Ze zijn tegen Jezus. En ze blijven tegen hem. Wat gaan ze doen? Ja, ook dat lezen we. We lezen ze beraadslaagden meteen, terstond, met de Herodianen. Meteen. Hé, dat is opvallend. Meteen. Dus, kennelijk, op de Sabbat. Meteen. Topoverleg. Topoverleg tussen de Farizeeën en de Herodianen. Ze beraadslagen meteen. Er is haast bij. Is dat nou niet hypocriet? Huichelachtig? Direct overleggen ze. Hiermee overtreden ze hun eigen wetten. Nee, het is niet geoorloofd om op de Sabbat een man met een vergroeide hand te genezen. Maar het is kennelijk wel geoorloofd. Om op de Sabbat te overleggen hoe Jezus uit de weg moet worden geruimd. Niet geoorloofd om goed te doen, maar kennelijk wel om kwaad te doen. Hoe hypocriet kun je zijn? En toch, zullen we het maar weer bij onszelf houden vanmiddag. Want is dit ook niet een spiegel voor ons? Want als nou mijn naam in het geding is, dan kan ik niet zo makkelijk hebben. U wel? Dan sta je snel op je achterste benen. Maar als het nu gaat om de naam van Jezus, ben ik dan ook zo vurig? Gaat het dan om hem? Doet het mij pijn als zijn naam wordt tekort gedaan? Ja, die geestelijke leiders van het volk, de fariseeën, ze gaan naar de Herodianen. Ze beraadslagen met hem. Ze hebben de Herodianen nodig, want ze willen Jezus uit de weg ruimen. Jezus overtreedt immers het Sabbatsgebod en daar staat de doodstraf op. Maar de fariseeën hebben geen bevoegdheid om die uit te voeren. En daarom hebben ze de Herodianen nodig. Dat waren mensen, partijgenoten van Herodes Antipas. Die waren aangesteld om de politieke orde te handhaven. Want de Romeinen hadden in elk gebied zoveel mogelijk dat bestuursapparaat intact gelaten. En we zien het, de Farizeeën aan de ene kant en de Herodianen aan de andere kant. Ze vormen een gelegenheidscoalitie. Synagoge en overheid. Samen tegen Jezus. Een gelegenheidscoalitie. Ook als je helemaal niet zoveel met elkaar hebt. toch samen proberen dat ene punt te bereiken. Het gaat ze om Jezus. Jawel. Om hem is het te doen. In negatieve zin wel te verstaan. Want het is overduidelijk. Jezus moeten ze niet. Hij moet uit de weg geruimd worden. Ze willen hem ombrengen. Ziet u hoe het hier staat in vers 6? Zij beraadslagen tegen hem hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Hoe zij hem zouden kunnen doden. Want Jezus moet dood. Dat is hun doel. Ze overleggen niet over de vraag hoe ze Jezus moeten aanpakken. Hoe ze hem monddood kunnen maken. Of ze hem gevangen zouden laten zetten bijvoorbeeld. Nee. Dat is allemaal niet de vraag. Jezus moet dood. De vraag is alleen hoe. Hoe kunnen ze hem ombrengen? Want Jezus is een gevaar voor hun eigen positie. En ze haten hem. In plaats van voor Jezus te buigen, volharden ze in hun haat tegen hem. De Farizeeën, ze zoeken hem om te brengen. Jezus. Ja, hoe ondergaat hij dit eigenlijk? De Heere Jezus. Hoe ondergaat Jezus nou, gemeente, dit lijden in zijn leven? Want dit is lijden. Lijden in zijn leven. Hij is gekomen tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze willen van hem af. Die geestelijke leiders. De Farizeeën, ze willen hem doden. En wat doet Jezus? Jezus, hij gaat deze weg. Hij moest deze weg gaan. En hij wilde deze weg gaan. Want Jezus dood staat in het kader van zijn komst om zielen te redden. Jezus gaat door. Ook al wordt dit zijn doodvonnis. Hij gaat door. Door de dood heen. Zo werkt hij het behoud. Gemeente, zullen we nog eens kijken naar Jezus in deze geschiedenis. Zoals die Farizeeën deden, die zo scherp op hem letten. Laten wij dat ook doen vanmiddag. Scherp letten op hem. Kijk eens naar hem. Zie hem daar staan, daar vooraan in de synagoge. Kijk eens goed naar hem. Kijk hem eens aan. Recht in zijn ogen. En als we Jezus zo aankijken, wat zie je dan? Gemeente, dan zien we toorn. Jezus keek hen rondom toornig aan. Want hij weet hoe die Farizeeën zijn. En hij kent hun harten zonder dat ze iets zeggen. Hij leest hun gedachten. Hij weet hoe ze hem in de gaten houden. Hoe ze erop gespitst zijn om hem te beschuldigen. Want ze moeten Jezus niet. Die geestelijke leiders. Ze hoeven de Zoon des Mensen niet. Ze keren zich tegen Jezus. En ze hebben ook al geen medelijden met die man met die verschrompelde hand. En ze geven geen antwoord op de vraag van Jezus. Ze zwijgen. Maar het is een veelzeggend stilzwijgen. Een zwijgen van verzet. Maar Jezus kent hen. En hun harten. En hij is heilig vertorend vanwege hun verzet tegen hem. Heilig toornig. En Calvijn tekent hierbij aan. Dat vind ik wel mooi om door te geven. Dat is iets wat alleen Jezus kan. Heilig toornig zijn. Onze toorn is nooit zonder zonde. Vanwege onze zondige natuur. Maar Christus is onbesmet. En hij weet het. De leraars van de wet. Ze staan aan het roer van het schip van de kerk. Maar ze gaan hier als een bende moordenaars aan de slag. Jezus kent hen. Hij is toornig. Zie je die toorn vanmiddag? In zijn ogen? Die heilige toorn. Maar ziet u misschien nog meer? Kijk Jezus eens goed aan. Jawel, hij is toornig. Maar tegelijk bedroefd. Ook dat lezen we. Let eens op die blik van Jezus. Die blik van hem, die zegt meer dan 1000 woorden. Hij is toornig, maar hij kijkt ook bedroefd. Hij is bewogen, want zijn hart loopt over van liefde. Voor die man met die verschrompelde hand. Maar hij is ook zo bedroefd vanwege de verharding van de harten van de farizeeën. Want hij ziet het, ze moeten mij niet. Gemeente, let eens op die blik van Jezus. Kijk hem maar aan, recht in zijn ogen. Had kunnen ogen veel zeggen, hè? We zeggen dat wel, ogen, dat zijn de spiegel van de ziel. Of we spreken over van die trouwe hondenogen. Of onschuldige kinderoogjes. En we zien het als iemand pretlichtjes in zijn ogen heeft. En we zien het als iemand blij is of juist verdrietig. Let nog eens scherp op hem vanmiddag, die blik van hem. Toornig, maar ook bedroefd. Hij heeft zo van die vriendelijke ogen, van die uitnodigende ogen, van die smekende ogen. Zodat je harde hart smelt voor zijn liefdevolle blik. Hij kijkt ons vanmiddag, gemeente, uitnodigend aan. En hij zegt, strek nou je hand uit. Strek je handen uit op mij. Dat tegen wie zegt hij dat eigenlijk? Tegen kreupelen. Tegen verminkten. Tegen mensen die hem nodig hebben. Maar ook tegen farizeeën. En tegen Herodianen. Wie je ook bent vanmiddag. Wat je ook gedaan hebt. Misschien zeg je wel, u moest eens weten. Wat je verleden ook is. Dit weet ik zeker. Hij stuurt je niet weg. Ook niet als je het ervaart. Ik ben zo iemand die mijzelf zo handhaaft. Misschien wel op een hele nette manier. Dat je zegt, nee natuurlijk, ik zou hem niet willen ombrengen. Daar ben ik veel te beschaafd voor. En hij mag best een plaats in mijn leven krijgen. Maar om mij nu geheel en al onvoorwaardelijk uit te leveren aan hem. Ja, waarom zou je het niet doen? Ja, dan verlies ik mijzelf. En ik houd zo van mijzelf. Maar wat een gelukkig verlies. Jezelf verliezen, dat is hem overhouden. Dat is hem gewinnen. En Jezus zegt dat wie niet voor mij is, die is tegen mij. Jezus zegt vanmiddag, mijn zoon, mijn dochter. Geef mij uw hart. Niets verwachten van jezelf, maar alles van hem. En belijd het maar voor de Heere Ik ben ook zo'n tegenstander. En ik kom niet boven die fariseeën uit. Maar ik verwacht het van u. Omdat ik zie welke ogen u nu heeft. Die ogen van hem, ze roepen je tot behoud. Want hij gaat door met zijn werk. Hij gaat zijn weg, zijn koninklijke weg. Een weg door de dood heen. Want gemeente, dat is wat hij heeft ervaren. Tegen hem. Dat heeft zijn leven gekost. Tegen hem. Voor wie bent u? En ben jij? Tegen hem. Dat is de weg die hij gegaan is. De weg die hij alleen gegaan is. Hij vond geen rust. Hij had geen plaats waar hij zijn hoofd ter ruste neer kon leggen. Tegen hem, daarmee is zijn leven samengevat. Want wie was er nu die werkelijk voor hem was? Want zij die het meest dicht bij hem stonden, ze vielen hem zo tegen. Zijn moeder berispte hem op de bruiloft te Kana. En Johannes de Doper, de wegbereider, die twijfelde of hij het wel was die komen zou. En de discipelen, ze hadden woorden onder elkaar wie van hen de meeste was. En toen ze moesten waken, toen vielen ze in slaap. En Judas verriet hem en Petrus verloochende hem. Hij moest de weg naar het kruis alleen gaan. Maar hij is die weg gegaan. Waarom? Omdat mensen die tegen hem zijn, worden ingewonnen. En toch weer voor hem zullen leven. Gemeente, kijk nog eens één keer naar die blik in zijn ogen. Hij is vertoornd over uw zonde. Welke zonde? Die zonde van tegen hem te zijn. Ongeloof. Hem niet te geloven op zijn woord. Daar is hij vertoornd over. Maar ook bedroefd. Hij is bewogen om uw heil. En hij weet het wel. Als ik zo onverbeterlijk ben. Als ik zo tegen hem ben. Beleid het hem maar. Heer, ik ben zo'n tegenstander. En ik sta mezelf in de weg. En ik heb altijd mijzelf op het oog. En toch, Heer. Ja, ook elke dag opnieuw. Hier ben ik. Om mij over te geven. Om te capituleren. Mijzelf over te geven. Zodat tegenstanders voorstanders worden. Gemeente, voor wie bent u? Bent u voor Jezus? Of bent u tegen hem? Zie dan vanmiddag zijn vriendelijke ogen en laat u genezen. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, u danken wij hartelijk voor uw woord op deze middag. Voor de rust en stilte die u ons schonk. We danken u, Heere, dat we de vrijheid en de mogelijkheid ontvangen om zo samen te komen. Wat een zegen. Leer het ons waarderen. Leer het ons zien. Heer, om dat genaderijke woord van u op ons in te laten werken. Heer, want u houdt niet op met goed doen. U bent zo onuitsprekelijk goed dat u toornig bent over alles wat voor u niet kan bestaan. Dat u toornig bent over alles wat niet strookt met uw goedheid. Zo goed bent u. En u bent bewogen. U zoekt niet alleen vrienden, maar u zoekt tegenstanders. U roept vijanden tot u. Farizeeën en Herodianen. Mensen uit de wereld. En mensen uit de kerk. Heere, wat een geduld hebt u met ons. Want als we één keer uw woord gehoord hebben, dan zouden we toch in aanbidding voor u moeten neerbuigen. In belijdenis van zonde en schuld. Maar Heere, wij leven er zo vaak overheen. En wij leven zo vaak ons leven. Heere, we belijden het u en we bidden u, doe ons beseffen van de grootheid, van wat het betekent wanneer wij leven buiten u, dat we dan tegen u zijn en dat uw toren op ons rust. Als we daar iets van beseffen, Heere, dan kan het niet anders of dan gaan we het ook zo zien. Die grootheid van die genade. Die bedroefde ogen, die milde handen, die vriendelijke ogen. Dat u ons niet over hebt, ervoor over hebt om verloren te gaan. Maar dat u nou wil dat allen tot bekering komen. We bidden u, o Heere, werk krachtig door met uw Heilige Geest in het midden van de gemeente. Zegen al het werk wat mag gebeuren. Zegen, Heere, onze kinderen en onze jongeren. U weet wat er op hen afkomt. O, laat ze al jong de keus voor u maken. Wat geeft dat een rust en wat geeft dat een vreugde? Laat ze het maar ervaren dat het zo goed is om u te dienen. Heere, geef zo wat nodig is in het midden van de gemeente. We bidden voor het werk van de kerkenraad. We bidden voor allen die hun krachten mogen geven aan de opbouw van de gemeente. We bidden voor proponent Pater als hij zich voorbereidt om naar Noordwijk over te komen. Zegen hem. Heere, we bidden u. Breid uw koninkrijk uit, ook hier in Noordwijk. En omgeving. Opdat gezien zal worden welke koning we dienen. Heren, we bidden voor elkaar in situaties van moeite. Van ouder worden. Van ziekte. Ook als we thuis meeluisteren. Heren, als deel van uw gemeente, verbonden via de techniek. Help ons in de stilte van onze kamer. En laat de overdenking van u ons eten en drinken zijn. Gedenk hen die opgenomen zijn, die verpleegd, verzorgd worden in verzorgingshuizen of verpleeghuizen. Ja, Heere, gedenk ons, ook als we tobben met psychische ziekten en kwalen. Als we ons soms zo onbegrepen weten, omdat anderen ons niet kunnen volgen. Heere, u kent ons hart en ons leven. Vervul dat met de dingen van u. Want die zijn blijvend. En die hebben toch echt waarde. Heere, we bidden u. Breid uw koninkrijk uit hier en in ons land. En over het rond van de aarde. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Zegen uw volk Israël. Breng ze tot de kennis van uw Zoon de Messias. En laat ze tot zegen mogen zijn. Geef vrede, Heere. Geef gerechtigheid. Ook daar, in het Midden-Oosten. Geef wijsheid aan regeringsleiders. Geef wijsheid aan alle die geroepen worden ons te regeren. O, regeer ons door uw geest en woord. Ga met ons mee, een nieuwe werkweek in. Sterk ons in de dingen die ons wachten. In het werk, bij de studie. Wees met ons als we geen werk hebben. Help ons, en ieder in zijn of haar omstandigheden. In het alleen zijn. Wees met hen die vakantie hebben, ook de komende week. Dat we mogen rusten voor een deel van onze arbeid. En laat uw koninkrijk komen. Wij danken u, Heere, voor uw woord. Wij danken u, Heere Jezus Christus. Voor de weg die u bent gegaan. Leer ons uw lijden recht betrachten. Want in die zee verzinken onze gedachten. Ga met ons mee. Neem weg wat niet goed was in deze dienst. En zegen het goede. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij gaan nog een keer zingen en we doen dat uit Psalm 118 opnieuw. En dan de versen 11 en 14. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En daarbij mogen we denken aan het werk en de persoon van de Heer Jezus. Psalm 118, het 11e en ook het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Gemeente, ga dan heen in vrede en laten we bidden om de zegen van de Heere. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.